Gemeente, je zou de Bijbel kunnen vergelijken met een borduurwerk. Dat woord van God als een borduurwerk waar geen steekje is gevallen, foutloos, volmaakt, door de Heilige Geest geweven. En als je dan naar dat borduurwerk kijkt, die Bijbel, dan zie je daar overwegend drie draden in lopen. Allereerst zie je daarin lopen de zwarte draad van de zonde. Het falen van mensen, de opstand, de ongehoorzaamheid, de dwarsheid, die draad die hebben wij geleverd. Alleen als je goed kijkt, dan loopt die draad niet van begin tot eind. In Genesis 1 en 2, daar ziet die zwarte draad nog niet, dat begint bij Genesis 3. En die loopt door tot Openbaring 20. Maar in die laatste twee hoofdstukken van Openbaring geen zwarte draad meer. Er is geen zonde meer en geen rouw en geen gevolg en geen ellende meer van de zonde. De zwarte draad. De zonde heeft zoveel verknoeid, kapot gemaakt. En toch gebruikt God het in zijn borduurwerk. Ik zie een andere draad, dat is de blauwe draad. De blauwe draad van Gods trouw. Het is trouw al wat hij ooit beval. Zijn trouw zal nooit vergaan. Ja, van begin tot eind. En dan zie ik nog een draad lopen. Dat is de rode draad van zijn liefde. Van zijn bloed. Van zijn lijden. Het leven van de Messias. De Redder. De Heere Jezus Christus, God die mens werd. En die rode draad door de Bijbel heen, van begin tot eind, die gaan we vanavond proberen op te sporen. Want die loopt door de hele Bijbel heen. Trouwens, kinderen van God in ons midden, even mag zeggen, een toepassing mag maken. Als je nou je eigen leven bekijkt zo, dan zie je die drie draden ook lopen. Als je terugkijkt op 50 of 58 jaar huwelijk, of 15 jaar, of 40 jaar leven, of 80 jaar leven. En je kijkt terug, dan zie je, ja, die zwarte draad, dat herken ik, dominee, die zie ik in mijn leven ook. Maar al te veel, maar al te vaak. Maar die blauwe draad ook. Gods trouw. Uw trouw. Daar kan ik zo klein onder worden. En ook die rode draad van zijn bloed, zijn lijden, zijn liefde en dat voor mij. Zullen we die rode draad in de Bijbel eens proberen op te sporen? Ik zet boven de preek van vanavond het heilig evangelie. Het evangelie dat spreekt van de redder, de middelaar, de verlosser, de Heer Jezus Christus, de rode draad. En dan zien we dat God dat in een vierstappenplan heeft geopenbaard. Een vierstappenplan. Gods vierstappenplan. Dat zijn de vier gedachten. Lees u maar mee in antwoord 19. Waaruit weet gij dat? Dat Jezus de middelaar en verlosser is. Uit het heilig evangelie. En dan komt het. Het welk God zelf ten eerste in het paradijs heeft geopenbaard. Het is in het paradijs geopenbaard. En vervolgens ten tweede daarna door de heilige patriarchen en profeten verkondigd. Patriarchen, dat zijn aartsvaders, hè? Abraham, Isaac, Jacob. En ten derde door de offeranden en andere ceremonieën, door de plechtigheden der wet, laten voorbeelden, voorafgebeeld. En ten vierde, ten laatste, door zijn enige geboren zoon vervuld. Het heilig evangelie, Gods vier stappenplan. Vier stappen. Ten eerste, in het paradijs is het geopenbaard. Ten tweede, door de patriarchen en profeten verkondigd. Ten derde, door de heilige plechtigheden voorafgeschaduwd. En ten vierde, in de Zoon vervuld. Nou, we zullen het allemaal proberen langs te gaan. Om de gedachte nog eens wat te bepalen, gemeente, zondag 6 is de zondag die gaat over de middelaar, de verlosser. En we hebben gezien in de vragen 16 en 17, 18 van deze zesde zondag, dat er gevraagd werd waarom die middelaar nou God moet zijn en ook mens moet zijn. Een echt en een waarachtig en een rechtvaardig mens en ook waarachtig God. We hebben het de vorige keer vergeleken met zo'n kennismakingsadvertentie. En dat je zegt van ja, en toch die is er. Die zowel God is als mens. Dat is, en wie is dat dan? Vraag 18. Wie is die middelaar die God en mens is? Dat is onze Heer Jezus Christus. Zo jubelde antwoord 18 dat uit. En dan zou je een volgende vraag kunnen stellen. Dat is vraag en antwoord 19. Hoe weet je dat nou, dat Jezus van Nazareth, dat hij nou de middelaar is tussen God en mensen? Hoe weet je nou dat Christus je verlosser is? Nou, als ik die vraag eens zou stellen aan een jongelui. Hoe weet je nou dat de Heer Jezus jouw verlosser is? Hoe weet je dat nou? Dan krijg je al gauw het antwoord. Ja, nou ja, kijk, als je bekeerd bent, dan weet je dat. Of als je daar veel om bidt, dan misschien ga je dat dan voelen of zo in je hart. Als je dat gelooft. En dan vind ik het zo apart, gemeente, dat de onderwijzer hier, de catechismus, hij niet gaat wijzen op het geloof. Waaruit weet gij dat nou, dat Jezus jouw verlosser is? Dan gaat hij niet wijzen op het geloof, op je geloof. Dat komt pas in de volgende zondag. Uit welke bron kan ik dat nou weten? De onderwijzer die wijst niet op ons hoofd. Nou, als je nou logisch nadenkt, dan kan je toch wel weten dat Jezus van Nazareth, dat hij de middelaar is. Hij wijst niet op je hoofd. Hij wijst trouwens ook niet naar bepaalde boekjes waar het in staat. Of dat nou catechisatieboekjes zijn, of bekeringsboekjes. Of oudschrijvers. Of moderne christelijke boekjes. Nee, hij wijst ook niet op die mensen, omdat nou die dominee dat gezegd heeft. En die man, dat is een godvrezende man. Of op die bekende dat gezegd heeft, daarom... Nee, ook niet. Hij wijst ook niet op zijn hart. Dus ja, dat voel ik hier in mijn hart. Dat de Heer Jezus mijn verlosser is, dat voel ik in mijn hart. Je moet nooit op je hart vertrouwen. Dat gevoel van tegenwoordig. Ik heb gelezen in Spreuken, dat was voor mij een eye-opener. Want ik ken die Bijbel ook nog lang niet uit mijn hoofd en er zeker nog niet uit mijn hart. Dat vond ik een eye-opener. Er staat in Spreuken 28 een tekst die me trof. Zomaar. Dat deze. Die op zijn hart vertrouwt, is een zot. Zo. Dus als je nou vertrouwt op je hart of je gevoel, zo voel ik het in mijn hart, zeg niks. Vertrouw daar niet op. En je ziet ook dat de onderwijzer niet wijst op je hoofd of je hart of boekjes of mensen, maar waaruit weet ik dat? Uit het heilig evangelie. Het wijst op het woord. En dat woord, dat wordt hier genoemd, het heilig evangelie. Prachtig woord. Het heilige evangelie, dat doet me denken aan Luther. En kinderen, jullie weten dat Luther die 95 stellingen heeft aangetimmerd op de deur van de slotkapel in Wittenberg, op de deur van die kerk. 1517. Nou, een van die 95 regels, een van die 95 stellingen was deze stelling. Dat de schat van de kerk, wat is nou de schat van de kerk? Het allerkostbaarste, de schat van de kerk, dat is het heilig evangelie van Gods genade en heerlijkheid. Dat is de schat waarmee de kerk mag pronken. Met dat heilige evangelie. Heilig, omdat het door de Heilige Geest is geïnspireerd. En omdat de Heilige Geest zo graag dat evangelie bekend wil maken. Het is ook een heerlijk evangelie, omdat het Christus, de Heer Jezus, ons laat zien. Dus hoe weet ik dat Jezus mijn verlosser en mijn middelaar is? Omdat dat in de Bijbel staat. Daar wil ik nog een poosje over gaan nadenken. Weet u nog dat in dat eerste hoofdstuk over de ellende dat er gewezen werd op de wet? Waaruit kent gij uw ellende? Hoe weet ik nou dat ik ellendig ben? Dan moet je de wet, nemen. Maar hoe weet ik nou wat het evangelie is? Nou, daar gaat het over in de verlossing. In de ellende, in het stuk van de ellende gaat het over de wet. Maar in de verlossing gaat het over het evangelie. Wat is nou het verschil tussen wet en evangelie? Dat zijn van die termen die gelanceerd worden, te pas en te onpas. Maar wat wil dat nou zeggen, de wet? Nou, de wet wil zeggen dat wij wat moeten doen voor God. Dat wij het goed, dat wij het perfect moeten doen voor God. De wet is alleen maar plicht. Doe dat en gij zult leven. Maar het evangelie is nou precies andersom. Het evangelie is niet dat wij wat voor God moeten doen, maar dat God wat voor ons doet. Dat is de blijde boodschap. Niet dat ik wat moet doen, maar dat hij het doet voor mij. Dat evangelie, dat is geen plicht, dat is enkel belofte. Dat is niet hard werken, maar dat is pure genade die zomaar om niet wordt gegeven. Dat is evangelie, een blijde boodschap, het goede nieuws. En daar moeten we het van hebben. Daar moeten we het van hebben. En dat heilige evangelie, dat komt tot ons. Al vanaf je kinderjaren. En vanaf je jongste jaren, toen je meeging naar de kerk, door middel van ouders, door middel van een kinderbijbelschool, bijbelclub, zo komt dat evangelie tot ons. En dan mag je wel heel erg dankbaar voor zijn dat je dat blijde nieuws elke dag bijna hoort en hoort lezen en hoort vertellen. Want er zijn zoveel mensen die dat moeten missen. En als je dan wat ouder wordt, hè, jeugd, jongens, meisjes. Dat heilige evangelie hoor je elke week via de kerk, catechisatie, de jeugdvereniging. En als je dan volwassen bent en je zit hier als vader en moeder of opa en oma, dan hoor je dat heilige evangelie, dat heerlijke evangelie wordt nog steeds via de schriftlezing, via de prediking, via verenigingswerk, via huiskringen, dat heilige, dat heerlijke, dat blijde van de boodschap van Gods genade. Ik hoef zelf niet voor Christus kennis te zorgen, daar zorgt God voor in het evangeliewoord. Dat staat er ook zo, hè? In antwoord 19, dat heilige evangelie dat God zelf ten eerste in het paradijs heeft geopenbaard. God zorgt ervoor, voor de blijde nieuws. Ja. Wat dat betreft, gemeente, gelooft u, ik zal nog eens een term lanceren, gelooft u nou dat er een toeleidende weg is? Ik wel. Ik geloof dat er een toeleidende weg is. En weet je waar die toeleidende weg ligt? Hier voor de kerk. Dat is het kerkenpad. Dat is de toeleidende weg. He, dat je van jongs af aan meegenomen wordt aan de hand van vader en moeder naar de kerken, naar het evangelie hoort, dat is de toeleidende weg. Dat je langs het kerkenpad gebracht wordt dat tot daar waar dat evangelie klinkt. Dat is voor mij de toeleidende weg. Nou, dat heilige evangelie. Dat, ja, je zou je kunnen afvragen, maar in het Oude Testament was er toch nog geen evangelie, dominee. Dat begint toch pas bij Matthäus 1. Hoe wisten de mensen in het Oude Testament nou van die middelaar? Toen had je toch nog geen evangelie. Dat is fout. Gedacht van u. Had je toen in het Oude Testament nog een evangelie? Natuurlijk had je toen al evangelie. Wanneer had je nou geen evangelie? Dat begon al in het paradijs, zegt antwoord 19. God zelf heeft dat ten eerste geopenbaard, niet pas in Matthäus 1, maar al in Genesis 3. Na de val, nog in het paradijs, voordat ze weggezonden wordt. Toen heeft God het evangelie, die blijde boodschap, die moederbelofte. Hè, u weet waar ik het over heb, die moederbelofte. Over dat zaad van de vrouw dat de kop van de slang zal vermorzelen. Daar ligt de belofte al in van de verlosser die zal komen. Dat was de kiem van het evangelie. En weet je waar dat evangelie vandaan komt? Nou ja, dat komt dan niet uit Matthäus 1, maar dat komt uit Genesis 3 dus. Nee, dat evangelie dat komt niet uit het paradijs. Dat evangelie komt rechtstreeks uit Gods hart. Rechtstreeks uit Gods hart. He, dat evangelie dat is niet ontstaan ten tijde van de Heere Jezus, maar dat heeft geleefd in het hart van God. En dat heeft de Heere geopenbaard, daarom staat dat woord het openbare. God heeft dat voor het eerst onthuld, doen verschijnen, laten zien, in het paradijs. En van lieverlee heeft God daar steeds meer licht over gegeven, tot op de komst van de Heere Jezus. Het is net als met een het is donker. Hem door de zondeval viel de nacht. En toen gaf God een lichtstreepje. Dat was die moederbelofte. En gaandeweg door het Oude Testament heen zie je dat de Heer steeds meer licht geeft. Het wordt dageraad, het wordt schemering en dageraad. En dan gaat de zon op. En dat is de komst van de heiland. Steeds meer wordt ervan geopenbaard, het heilige evangelie. Je moet goed letten op de term, het wordt geopenbaard. Dat wil zeggen, het was er al lang, alleen nu wordt het onthuld. Net zoals met een standbeeld, dat standbeeld is er al, er ligt een doek overheen. Standbeeld is er al lang, maar op het moment dat de koningin of zo dat doek wegtrekt, dan wordt het geopenbaard, onthuld. Zoals met de evangelie ook. Het evangelie was er al lang. Nog voor de val in het hart van God. Maar God openbaart het, onthult het. Direct na de zondeval. Dan maakt hij het bekend. Het lag al gereed in het hart van God. Dat moet u goed onthouden. Ja. Adam en Eva kregen dus wat mee. Ze worden niet zomaar met lege handen het paradijs uitgestuurd. God stopt ze nog wat in hun hand. Wat is dat toch barmhartig van God. He, ze hadden alles verbeurd. Ze hadden het kapot gemaakt, verknoeid. God de rug toegekeerd. En voordat de Heer ze dan wegzendt uit het paradijs, stopt de Heer ze nog wat in hun handen. Wat stopt de Heer dan in hun handen? De moederbelofte. Zo, laat dat nou je staf zijn om verder te gaan buiten het paradijs. Leun daarop. God gaf ze nog wat mee. Zo is onze God. De Heer had wat voor zijn oren, de moederbelofte, en ook wat voor zijn ogen. Daar kom ik zo op terug. En weet je wat ik nou zo apart vind, gemeente? Had Adam daar nou om gevraagd? Was hij nou terstond op zijn knieën gevallen? O Heere, openbaar mij de verlosser, geef me wat mee in mijn hand, want ik durf niet zo weg. Nee, Adam heeft er niet om gevraagd. Hij had er ook geen behoefte aan. Hij was van de Heere weggevlucht. Hij zuchtte er niet om. Hij heeft er niet om gebeden. Er was geen vraag aan God gesteld. Heere, geef me alsjeblieft een belofte mee. Geen zucht omgeslaagd. Geen vinger naar uitgestoken. Er was geen heilsbehoefte. En toch gaf God een heilsbelofte. Is er bij u nou heilsbehoefte? Als je nou eerlijk bent, dan zeg je, dominee, ik heb er meer geen zin in dan wel zin in. Voor mij hoeft het eigenlijk niet. Nou, al is er zelfs geen heilsbehoefte. Toch komt de Heere met zijn heilsbelofte. En hij stopt het vanavond in je hand. Pak aan. Pak aan. Want ik wil je niet als een ledige wegzenden van voor mijn aangezicht. Neem dat mee. Die belofte van de verlosser. Zo is God. Hij stopt het. Kijk, pakken dood. Je kan het toch niet pakken? Nee, je hoeft ook niet te pakken, want God stopt het in je hand. Je kan het wel laten vallen. Maar dat doe je zelf. Je kan het wel van je afwerpen. Maar dat doe je zelf. God stopt het in je hand. In het paradijs geopenbaard. Ik ga eens even een uitstapje maken. U kent misschien dat boek van Bunyan. Niet de Christenreis, maar de Heilige Oorlog. Schitterend boek. De Heilige Oorlog. En dan gaat het over een stad en die stad heet Mensenziel. En dan zijn er twee partijen. Je hebt dan de koning. Die koning die heet El Shaddai, dat is God. En je hebt de zoon van de koning, dat is prins Immanuel. Dat is de Heer Jezus. En dan heb je de tegenstander, dat is Diabolos, de duivel. Diabolos. Nou, en ze strijden om die stad Mensenziel. Die stad Mensenziel die eigenlijk van God was, van de koning was. Hè. En dan komt daar die Diabolos, dan komt daar die duivel. Die gaat bij de oorpoort staan. En via de oorpoort, op een gegeven moment Adam die opent die oorpoort. En dan komt hij die stad Mensenziel binnen. En dan verovert hij die stad, dan komt de duivel in die stad. En dan, ja, in die stad Mensenziel stond een prachtig standbeeld van de koning, het beeld van God. Het standbeeld wordt omvergehaald, kapot gemaakt. Nou, op de dag, dat vind ik zo treffend van Bunyan, op de dag dat stad Mensenziel valt, dan gaat er een bode naar de koning, naar de zoon van de koning, prins Immanuel. Die koning was net in vergadering. En die bode die vertelt het slechte nieuws. Dat de stad Mensenziel door de duivel is veroverd. En dat het beeld van de koning vernietigd is. En dan staat er dat allen, die koning, die zoon en allen die in die raadzaal zijn, allen die barsten in snikken uit. Ook de koning, ook de zoon, de hemel weent. Ook de koning en ook zijn zoon die wenen, die vinden het vreselijk en die zijn bedroefd dat de stad mensenziel gevallen is, de zondeval. Maar ze zijn niet verslagen, dan komt het, dan komt het. Dan zit de koning en zijn zoon niet met zijn handen in zijn haar van hoe moet dat nou, hoe kunnen we ooit nou die stad mensenziel weer terugwinnen. Nee, dan gaan de koning en zijn zoon El Shaddai en prins Immanuel, dan trekken ze zich terug in de geheimkamer. De vrederaad. In de geheimkamer. En dan blijkt dat er allang het verlossingsplan gereed lag. Dat prins Immanuel naar de stad zal gaan om die stad weer te veroveren en te verlossen. Ziet u, het evangelie dat lag al in de geheimkamer. In de vrederaad van God. Er staat in de Bijbel een tekst. Want ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede. Die waren er in het hart van God en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven. Is dat al bijzonder? God zelf. Ik heb dus een daad van mijn God en een woord van mijn God. De Heere kwam door middel van dat, door middel van die moederbelofte. En de Heere kwam ook door middel van een daad, namelijk door het slachten van een dier in het paradijs. Ik heb een woord van mijn God en ik heb een offer van mijn God. Die vijgenbladeren uit en een vacht van een lammetje om Adam en Eva heen. Als een voorafschaduwing van dat heilige evangelie wat in de zoon wordt vervuld. De middelaar. Dus, wat is nou evangelie? Dat komt van God vandaan en de inhoud is Christus, de verlosser. En het is vol troost, verlossing van mijn zonde. Nou, dan de tweede gedachte. Er staat in antwoord 19 dat het daarna door de heilige patriarchen en profeten is verkondigd. God heeft het niet alleen bij die moederbelofte gelaten. Maar God heeft dat gaandeweg verder ontvouwd als het ware in het Oude Testament. Hoe nader tot het Nieuwe Testament, hoe klaarder die profetieën worden over de komende Messias. De middelaar die zou komen. Over zijn persoon. Dat hij mens zou worden en dat hij Jood zal zijn uit het geslacht van Abraham. En dat hij uit de stam van Juda zou voortkomen en dat hij uit het geslacht van David zou voortkomen. Wordt allemaal nader ontvouwd. En ook over zijn werk, dat hij door lijden in heerlijkheid zou worden opgenomen. Hij zou lijden en sterven om zo de zaligheid voor alle gelovigen te verwerven. Nou, dat evangelie heeft God door de patriarchen, door de aartsvaders en door de profeten laten verkondigen. In het paradijs deed God het zelf, God zelf. En in het vervolg van het Oude Testament deed de Heer dat door middel van mensen, door middel van profeten en door middel van aartsvaders. Laten verkondigen, staat er. Daar staat in het Latijn een woord, dat kent u allemaal, dat staat het woord propageren. Daar komt het woord propaganda vandaan. Propaganda, dat is materiaal om iets te bevorderen, hè? Reclame voor te maken. God heeft door middel van mensen zijn zoon, zijn middelaar, die verlossen, gepropageerd. In de tijden van het Oude Testament. Hoe dan? Nou, kijk maar naar Abraham. Dat was de eerste aartsvader. De Heer had tegen Abraham gezegd, in uw zaad ziende op. De zoon, Christus, zullen alle geslachten der aardbodem gezegend worden. Dat duidt op de middelaar. En wat denkt u van Isaac? Hè, Isaac die vrijwillig geofferd gaat worden op de berg Moria. En die dan, God dan zegt, God zal zichzelf, dat Abraham dan zegt, God zal zichzelf een lam en brandoffer voorzien. Niet jouw zoon, Abraham, maar mijn zoon straks zal ik niet sparen, maar voor u allen overgeven. Nou, dat is ook zo'n verkondiging geweest. En door Jacob op zijn sterfbed. En dan zegent hij zijn zoon en dan komt hij bij Juda en dan zegt hij, Juda, gij zijt het. Uit u zal de Silo voortkomen, hè, de rustaanbrenger. Ook Jacob heeft er wat van gezien, dat uit die stam van Juda, die koninklijke stam, uiteindelijk de leeuw uit Juda's stam zal voortkomen. Nou, dat zijn de patriarchen. En dan wordt er ook gesproken over de profeten. Nou, ja, alle profeten, wist u dat? Alle profeten in het Oude Testament, alle 12 kleine profeten en die 4 grote profeten, die hebben allemaal geprofeteerd over die komende Messias. Ziet u de rode lijn lopen? Genesis 3 in het paradijs. Heeft God het geopenbaard en het loopt door heel het Oude Testament heen. Alle profeten hebben verkondigd dat de rechtvaardige zal komen. Steeds duidelijker. Steeds duidelijker. Jesaja is misschien wel de duidelijkste. Die evangelische Jesaja. Wat heeft hij veel van de Heer Jezus mogen zien en mogen profeteren. Terwijl hij toch 700 jaar voor de geboorte van Christus leefde. En als je dan Jesaja 53 leest, hè, als u een bijbeltje hebt met allerlei tekstverwijzingen eronder, A, B, C en zo, dan ziet u ook Jesaja 53 staan en Jesaja 42, Jesaja 43, Jesaja 49. Als je Jesaja 53 leest, dan lam is hij ter slachting geleid. Dan lijkt het wel of Jesaja onder het kruis heeft gezeten, terwijl hij toch 700 jaar daarvoor leefde. Zo duidelijk heeft de Heer dat oog van die ziener, van de profeten, gescherpt om te mogen zien in de toekomst als die middelaar geopenbaard zou worden. En wat hem te wachten zou staan in zijn lijden en zijn borgtochtelijk sterven. Jesaja. Hebben mogen zien dat die knecht zou lijden, de man van smarten zou worden. Jeremia spreekt over de Heer onze gerechtigheid. Ezechiël die spreekt over die cederboom, een beeld van Christus. Daniel spreekt over vorst Messias, de mensenzoon die zal komen op de wolken. Micha spreekt over de heerser in Israël, die geboren zal worden in Bethlehem als hij gij klein onder geslachten van Juda. Ik zie die lijn steeds duidelijker, u ook? Eentje zijn ze vergeten. Nou, vergeten is een beetje overdreven, maar ieder eentje wordt er niet genoemd in antwoord 19. We hebben gezien het paradijs, de patriarchen, de profeten. Ik zou ook tussen haakjes willen aanvullen, wat dacht u van de psalmen? De psalmen. Wat zijn er een prachtige messiaanse psalmen, psalm 22. Die zo duidelijk het lijden van de komende Messias hebben mogen profeteren. Messiaanse psalmen hebben ervan gezongen. En dan staat er nog wat gemeen. Dat is de derde gedachte. Dat zijn de heilige plechtigheden, daarin is het vooraf gebeeld. En door de offeranden en de andere ceremonieën der wet heeft het laten voorbeelden. Nou, dat weten wij ook. Dat leer je op de basisschool, denk ik, hè. Dat, die hele tabernakeldienst en die tempeldienst. Dat te maken heeft met, dat offer, al die offers die werden gebracht, dat het uiteindelijk te maken heeft met het offer dat door Jezus op het kruis zou worden gebracht. En die Israëlieten in de woestijn bij die tabernakel, die zagen het voor hun ogen gebeuren. Dat waren de plaatjes van het Oude Testament. Het illustratiemateriaal van het Oude Testament. Daarin zagen ze het evangelie voor afgebeeld. Dominee Leen vroeg in de wei, bij ouderen bekend. Die zegt dit, kernachtig. De wet der offeranden was voor Israël het evangelie. Zo is het. He, in dat hele offerdienst zagen ze wat nou die blijde boodschap was. Wat was die blijde boodschap dan, dominee? Nou, dat er een onschuldig dier, dat helemaal perfect volmaakt gaaf was. Een onschuldig wit rein lammetje. Dat het nou de dood in moest gaan voor mij, zondaar. Dat ik nou mag blijven leven, omdat dat lammetje voor mij sterft. Nou, dat is goed nieuws voor mij. Dat ik de dood verdiend heb en toch mag blijven leven. En dan zie ik daar zo'n blank lammetje. Een wit lammetje. Zo'n blanke vacht. En dan komt daar dat mes. En dan gaat dat door de keel van dat beestje heen. En dan wordt dat blanke huidje, hè, dat wordt rood door zijn eigen bloed. En dan sterft het. En dat is niet alles. En dan wordt dat lammetje genomen, dan wordt het op het altaar verbrand. Verteerd in de vlammen gaat het op. En dat dat nou nodig was om mij met God te verzoenen. Nou, dat is voor mij iets heel ernstigs, heel plechtigs. Maar ook iets heel heerlijks. Want ik leef dankzij de dood van een ander. Dat is evangelie. Ik zou het met één ding kunnen zeggen. Weet je wat evangelie is? Niet vatten kan niet vatten het. Genade op grond van het recht. Dat is dat mes. Genade op grond van het recht. Door het bloed van een ander. Dat is het. Halleluja. Loof de Heer daarvoor. Dat is het. Dat mes, dat doet mij denken aan het recht van God. Het moest wel door het keel van het lammetje. En die vlammen, dat doet mij denken aan de toren van God. Maar ik zie ook de genade van God. Dat ik daar niet hoef te liggen. Hoewel ik het verdiend had. Maar dat er een ander voor mij ligt. Het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Daarin zagen, dat was aanschouwelijk onderwijs. Daarin zagen de oud-testamentische Israëlieten, die zagen wat het evangelie betekende. Nou, dat zijn nou die offeranden. En er wordt gesproken over andere ceremonieën. Wat dacht je van een paaslammetje in Egypte aan het bloed van de deurposten? Waar werd dat bloed ook alweer gestreken, kinderen? Dat bloed dat werd gestreken, nou, beneden en aan de zijposten en boven. Of niet? Ik geloof dat ik het niet helemaal goed zeg. Nee, beneden werd dat bloed niet gestreken van het lammetje, dat mocht niet. Alleen aan de zijposten en aan de bovendorpen, maar niet beneden. Waarom beneden niet? Je mocht er niet met je vuile voet op lopen. Daar was dat bloed te heilig voor. Maar als je nou achter dat bloed was, hè, schuilde, dan was je veilig. Veilig. Ja, ook daarin liet God zien dat dat lammetje moest sterven. Tussen jou, achter dat bloed, en tussen de verderfengel, de oordeelsengel, daar staat dat bloed. En daarom kan de oordelen van God er nooit meer bij. Nou, ook daarin zien we iets prachtigs van wat de Heer Jezus zou doen. De ceremoniën wordt over gesproken. Ceremoniën. Dan denken we bijvoorbeeld aan grote verzoendag. Dat was zo'n ceremonie. Yom Kippur. Met de zondebok en zo. Waar de zonden op werden gelegd. En die werden dan weggedragen door die zondebok. Of ik denk aan de koperen slang. Dat is ook zo'n ceremonie. Hè? Op het hout. Die koperen slang op een stang. En dan werd die hoog gehouden. Dan moesten ze naar kijken. Nou, en dan zegt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. En zoals Mozes nou de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden aan het hout. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar eeuwig leven. Ook dat is een voorafbeelding. Oh, het hele Oude Testament is er vol van. Hoe krijg je daar nou deel aan, dominee? Hoe weet je nou dat hij ook voor jou gestorven is? Weet je wat die Israëlieten moesten doen? Ze moesten kijken. Ze moesten kijken. Al is het met een dof oog. Al is het met een wenend oog. Al is het met een brekend oog. Sterf het licht. Ik moest maar één ding doen. Dat is kijken. Van zichzelf afkijken naar die koperen slang. En door die blik op dat kruis was er leven en heil. Dat is nog steeds zo. Weet je wat God wil? God wil dit. We hebben het behandeld met de katechizant pas geleden. Weet je wat nou de wil van God is? Dit is de wil van God. Dat een ieder de Zoon aanschouwt. Op hem ziet. Dit is de wil van God, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Dat wil God. God wil dat je leeft door hem. Door dat van God gegeven redmiddel dat je daarop ziet. Hoe krijg je daar nou deel aan, dominee? Ach, dan zie ik daar die lammetjes die geslacht worden met dat mes en dat vuur. Hoe krijg je daar nou deel? Hoe weet je nou dat hij dat voor jou gedaan heeft? Dan zie ik daar zo'n overtreder. Die de wet overtreden heeft. En dan komt hij daar met zo'n geitje, met zo'n lammetje aan. Dan staat hij daar bij dat brandofferaltaar. En weet je wat hij dan moet doen? Dan moet hij dat geitje geven, dat lammetje geven aan die priester. En die zegt, nou zorg jij maar dat het in orde komt. En dan ga ik weer terug naar mijn tent. Dan zegt die priester, hey, wacht jij eens even. Dat gaat zomaar niet. Dat gaat zomaar niet. Blijf eens even hier staan. En dan zegt die priester tegen die overtredende joden, zeg, weet je wat jij moet doen? Voordat dat offer gebracht wordt, dan moet je eerst je handen op de kop van dat beestje leggen. Dan moet je je zonde belijden. Je zonde belijden. En als je nou je zonde beleden hebt, eerlijk gezegd hebt voor God wat je misdaan hebt. Ja, de gemeente, daar begint het mee. Je moet je zonde wel heel concreet bij namen noemen, belijden. Wie zijn zonde beleidt, dan is de Heer getrouw om die zonde te vergeven. Nou, ik zie zo'n Jood, hè, die beleidt zijn zonde, de kop van dat beestje. En hij zegt dan eerlijk wat hij heeft misdreven. En dan zegt hij tegen die priester, nou goed. Zorg jij voor de rest, dan ga ik weer terug naar mijn tent. Nee, zegt die priester, blijf nog even hier staan. Nou, heb je zonde beleden, alsjeblieft, dan krijg je van mij een mes. En dan moet jij dat beestje gaan slachten. Doe ik niet, dat moet jij doen. Dat is pijnlijk. Mijn lammetje gaan slachten, dat moet jij doen. Nou, dan doet hij dat met veel tegenzin. En met veel smart in zijn hart. Want dat beestje, dat had hij lief gekregen. Dat was zijn eigen beestje. En dan moet hij dat mes pakken en dan moet hij zelf dat beestje doden. Dat gaat door je heen. Zondigen, dat is niet goedkoop hoor. En je hoeft er eigenlijk niks voor te doen, maar je moet wel belijden en je moet wel daar staan. Totdat dat beestje dood is en doodgebloed is. En totdat het beest in de vlammen verteerd wordt. Je staat erbij en je bent onder de indruk van, oh wat is die zonde erg. Aan de ene kant ben je ontzettend blij dat je zelf mag leven. Aan de andere kant, dat maakt wel diepe indruk als je daar staat. En je moet zelf dat beestje slachten. Gemeente, als je zondigt, als je het beleidt. En dan moet je naar het kruis. Beleiden is goed, dat is het begin. En dan moet je vervolgens naar het kruis brengen. En dan moet je staan daar op die heuvel. Dan moet je zien wat het nou hem gekost heeft. Jouw zonde. En dan zie ik op die spijkers en op die handen en die zij en die rug. En die doornen en die voeten en dat bloed. Voor mijn zonde. En tegelijkertijd jubel ik ook voor mijn zonde. Maar ik ga diep onder de indruk weg. Zondigen doe je niet goedkoop. Dat je even zeggen, heren. Het boze dat ik heb gedaan, ziet het Heere toch niet aan. Wil je alle zonden vergeven om Jezus wil? Amen. Nee, zo makkelijk gaat dat ook weer niet. Dat maakt wel indruk. Nou, dat zijn nou die ceremonieën gemeen. Ten laatste. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Daar werd de rode draad als het ware, ja, daar zien we de ontknoping. 40 eeuwen lang. Heer, steeds duidelijker laten zien wie en wat en hoe de persoon en het werk van de Messias zou worden. En dan wordt het in de Zoon vervuld. Wat wordt er vervuld? Het evangelie wordt vervuld. Heb ik nooit over nagedacht. Ik dacht dat de wet vervuld. Nee, het evangelie wordt vervuld. Dat heilige evangelie wordt in Christus vervuld. Wat die patriarchen hebben verkondigd en wat de profeten hebben voorzegd. En wat in de plechtige, in de offerande werd voorafgeschaduwd, dat wordt in Christus vervuld. Vervuld. Daarom zegt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. U mag daarom ook niet zeggen, dat zijn ook weer van die clichés, ze zeggen, ja, wet en evangelie hebben we het over, hè? Wet en evangelie, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Het klinkt wel als een klok, maar het Oude Testament is de wet en het Nieuwe Testament is evangelie. Wel nee. Oude Testament is helemaal geen wet, Oude Testament is evangelie. Vanaf het paradijs, dat heb ik vanavond willen proberen duidelijk te maken aan u. Van Genesis tot Openbaring. Dat hele Oude Testament. De psalmen, de profeten, de wet, de vijf boeken van Mozes, dat hele Oude Testament, dat is vervuld met de naam van Jezus. De rol des boeks, dan gaat het over het Oude Testament, is met zijn naam gevuld. Hij is de inhoud. En als je nou zo eens mag lezen in de schrift, dan zal je zien dat er geen bladzijde in de Bijbel is die niet van hem getuigt. die niet van hem getuigt. Ik zou het zo kunnen zeggen. Als je nou een briefje hebt van 20 euro. Hè, en je houdt dat zo eens tegen het licht. Dan zie je daar een watermerk in. Als je nou de Bijbel neemt, het Oude Testament, het Nieuw Testament. En je houdt zo eens tegen het licht van God. Dan zie je daar wat, weet je wat je daarin ziet dan? Dan zie je er een watermerk in. Dan zie ik daarin een met doornen gekroond hoofd. Dan zie ik in die schrift de man van smarten. Die zie ik erin. Dan zie ik hem die met doornen gekroond is. Dan zie ik twee ogen en die ogen die kijken mij aan. En die zeggen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Wat dat betreft moet ik denken altijd aan de, misschien een samenvatting van de preek. Laat ik daarmee gaan eindigen, ja. Wat dat betreft moet ik denken aan, aan wat die jongen een keer zei. Een jongen was nergens in opgevoed. En die kwam eens een keer mee, dat gebeurt af en toe wel eens, die kwam eens een keer mee met een kattengezant. Het was niet bij mij gebeurd, maar bij een collega. Die kwam een keer mee met een kattengezant. En, nou, die zat er een keer bij en zo, met katharisatieles. En, nou, dan af en een praatje met die dominee. Hij zei, dominee, ik zou best wel een Bijbel willen hebben. Dat heb ik niet. Toen zei die dominee, nou, goed, je krijgt van mij een Bijbel op één voorwaarde. En dat is dat je die Bijbel leest, van begin tot eind. En dan kom je terug, bij mij aan de pastorie, en dan vertel je wat je ervan vond. Hij zei, dat is goed, dominee. Nou, ik kreeg een Bijbel mee en dan ging die Bijbel lezen. Nou, dat duurde misschien, nou, 3/4 jaar, zeg maar wat. Een jaar. Toen had hij die Bijbel uit. En toen ging hij naar de pastorie, belde aan, zo, pingpong. Dominee kwam. Ha, jongen, en? Heb je gedaan wat ik gezegd heb? Ik zeg, ja. En, wat vond je ervan? Weet je wat die kerel zei? Hij zei, dominee, er zit een man in de schrift. En zo is het. In de schrift, dat had die jongen goed gezien, in de schrift zit die man van smarten. Die zit erin. En als je die man nou ontmoet, en als je die Christus nou als de schat in die akker van de schrift mag zien, dan heb je alles gezien om te leven en ook straks eenmaal zalig te kunnen sterven. Amen.